Ja, zomerbrisant, ja. Dat was de laatste proeven, er zat jumps en alles in, hoor.
Ja.
Dan geef die kaart maar hier, ga jij maar rijden, want ik ken er helemaal niks van dat lezen. Dat is de Wim, hè. Dat is mijn man, hè.
Welkom op de Rally Coffee, een podcast met Robert Wolter en Eddie Smeets.
Goedendag allemaal en welkom opnieuw op de Rally Coffee. We zijn voor de vierde keer te gast bij een levende legende, om het zo te zeggen. En vandaag is het Brabantse gezelligheid in een mancave in Valkenswaard. We zitten aan het bureau bij Wim Luybrechts. Goedenavond, Wim.
Goedenavond.
Wij gaan naar goede gewoonte beginnen met het palmarès een beetje te overlopen.
Ja.
En, Robert die duikt altijd in de statistieken.
Ja, dat vind ik zelf ook wel erg leuk, de statistieken altijd. Dus even kijken. Wim, je bent net, zullen we maar zeggen, een maandje of 3,5, 74 jaar.
Ja.
Klopt, hè?
Ja.
Je hebt, wat wij hebben terug kunnen vinden op EWRC, in ieder geval 133 rallies gereden. Tot 2020 uit mijn hoofd. Daarvan ben je ongeveer een 35 keer uitgevallen door verschillende redenen. Je eerste rally, en ik zou wel mooi vinden als dat klopt, is de Horneland Rally. Die organiseer ik nog altijd, historisch, in 1966. En je laatste rally was in 2020, voor de coronaperiode. En toen deed je 54 jaar rally.
Ja.
Nederlands kampioen in 1982 met de Mitsubishi.
Klopt.
WK-wedstrijden, de TAP Rally Portugal, Monte Carlo Rally, East African Safari. Wat ook wel heel erg leuk. En de REC heb je een aantal keren gereden. Dan heb je in je loopbaan 14 navigatoren gehad. Waarvan Kees Luybrechts en Ab Molkenboer 31 keer. Bruno van Traat 30 keer. En dan heb je nog wat one-shots. Bart Luybrechts 15 keer, dat is dan ook familie. En de rest zijn het 1, 2, 3 en 4 keer. Wat ik heb kunnen terugvinden, 19 verschillende auto's. Een Austin 7, Austin Cooper, DAF 55, DAF 55 Marathon, DAF 66. Vooral veel DAFjes komen dadelijk ook nog een keer apart op terug. Wat valt er nog meer op? Een Triumph Dolomite Sprint. De Mitsubishi waar we het net over hadden. Nederlands kampioenschapsauto. Dan de Talbo Samba Rally. In groep B was hij volgens mij.
Ja.
Dan de Peugeot 205 GTI. Ford Sierra RS Cosworth. Dan de Lancia Delta Integrale, Ford Focus en de laatste jaren in de RS 2000 en een RS 1600 MK1.
Ja.
Een hele lijst.
Het is een hele lijst en ik heb in mijn eigen telling, zeg maar, daar heb ik ook de verschillende nulwagens bij geteld.
Ja.
Ook, want ik heb van Thijsselman eens een keer een Dakar Jeep als nulauto meegereden. En ik heb de eerste Audi Quattro in Nederland, die eigenlijk nog naar de journalisten moest, die heb ik voor Ponden in Tulp Rally gereden. Dus als ik die erbij tel, kom ik aan 34 auto's.
Ja.
34 verschillende auto's.
Ongelooflijk. Ja. Mooi.
Ongelooflijk.
En een hele lijst. En eigenlijk is de vraag is van hoe ben je ooit in de rallysport terechtgekomen?
Nou, omdat ja, ik heb zin in mijn bloed en olie in mijn aderen. Dus ik ben boven de garage geboren. De garage bestond in 2017, 100 jaar. En ik ken niks anders. Ik heb voor automonteur geleerd, want ik was niet in staat om de hogere scholen af te maken, wat mijn broer wel kon. Maar ik was te praktisch ingesteld. En mijn vader zei al, jong, kom in de garage werken. Mijn vader zelf is is motorracer geweest. Hij heeft ook nog TT van Assen gereden. Mm-hmm. CZ en in een BSA Goldstar. In de jaren dat ik geboren werd.
Ja.
Maar die is er zo op het oude circuit in Zandvoort zo hard afgeknetterd. Dat hij een hele zware hersenbeschadiging had. En een litteken over zijn hoofd. En mijn moeder die zat nog in de jonge kinderen. En er kwamen er nog een paar. Want we hebben er intussen 7. En die zei, dat gaat niet meer gebeuren met onze jongens op 2 wielen. Nou interesseerde mij dat gelukkig ook niet. Want ik ben met mijn 7e begonnen met auto rijden. En op mijn 10e reed ik ook al raak. En op mijn 12e was ik al aan driften. En enzovoort. Dus ik had niks met twee wielen. En ik heb wel een motor gehad, een off-road motor. Maar nou ja, daar reed ik ook vlot met de rivier in en zo. Maar, of de sloot in. Ik ben geen motorcoureur. Ik ben op het beheren van vier wielen.
Ja, ik voelde me heel herkenbaar. Ik heb ook nooit iets met twee wielen gehad. Maar vier wielen, des te meer. Maar jouw vader heeft enkel motorsport gedaan. Nooit met de auto
Nee.
Oké. Okay.
Je eerste rally, zover als wij het hebben kunnen terughalen, dat zou de Hornland Rally in Weert zijn. 1966.
Ja, officieel.
Sorry, dan overraak het het onofficiële verhaal.
Nee, we zouden zo blij geweest zijn als het Hornland echt was geweest.
Ja, maar dat is ook. Maar okay. We hebben een onofficiële... ik was 17 en we hadden de Brabant grensrit. En je moest toen ook al wel een persoonsbewijs, zeker een licentie hebben voor de Brabant grensrit te rijden. Dat is van het begin af aan, dat ik weet, geweest. Maar toen hadden we nog licenties waar geen pasfoto's op stonden. En die werden niet zwaar gecontroleerd. Maar mijn vader heeft ook wel eens een autoritje meegereden. En die had een licentie. En mijn vader is van 1917, was die.
Ja.
En heb ik van die 1 een 4 gemaakt. Dus ik was van 1947.
Ja.
Dus ik was geen 17, maar ik was 18. Maar ik hoefde mijn rijbewijs niet te laten zien. En toen is mijn broer, Kees, die had wel een rijbewijs. Die is begonnen met rijden, maar na een paar bochten zei hij al... Nou, geef die kaart maar hier, ga jij maar rijden, want ik ken er helemaal niks van dat lezen. Dat gaat niet worden. En dat was eigenlijk het begin van onze samenwerking in de Mini 850.
Uh-huh.
En toen zijn we inderdaad officieel de eerste de Hornland.
Toen was je 18?
Toen was ik 18.
Ja.
En de SLS en zo erop, en het Sauerland. En ja, zo begon dat te rollen, terwijl ik... Maar heel snel van de Mini naar de Cooper ben gegaan. Die was van de klant geweest en die had ik kapot gereden tegen een boomman.
Oei.
En die hebben we daarom overgenomen. En dan kon ik goedkoop dit ding maken. En dan reed ik in een Coopertje. En toen ben ik vrij snel geadopteerd door mensen uit de Randstad. Want wij waren vaak net de Limburgers en de Belgen, maar zuidelijke boertjes.
Ja.
Maar ik werd toch binnengehaald bij het Golf Startteam in Rotterdam.
En is dat de overstap naar DAF geweest dan?
Dat is de overstap naar DAF geweest. En vandaar ook de overstap naar de... DAF heeft toen het Golf Startteam geadopteerd in de kleuren... en ook met de sponsoring in de golfkleuren. Terwijl dat het langzamerhand fabrieksauto's werden. Die werden bij de fabriek onderhouden, die werden bij de fabriek geprepareerd. En intussen tijd... reed ik ook met auto's waar toen al Claude Laurent mee reed. Of ik was testrijder. Ik heb ook met de prototypes de 555 gereden. Hier in de hoek staat nog een officiële DAF, officieel kenteken chassis nummer.
Die witte,
ja. Waar ik in 69 al de taprally mee gereden heb. Toen nog niet gefinished, maar daarna ook weer met DAF. In de startkleuren, maar wel onder de fabrieksvlag met fabrieksservice, 3 keer op een rij de klasse gewonnen heb.
Mm-hmm.
En wat toen, ik was 20 en deed 200 starters mee, toch wel uit heel Europa, Finland en Tony Fox uit Engeland en van alles. Dat was de huidige WK is en die duurde een week. Heel veel zware klassementsproeven. Sandro Minari en Al de grote boys die deden mee. En ik werd toen met de DAF, omdat er heel veel uitvielen, hele strakke tijdschema's, ook tussen de specials in.
Ja.
En dat was vooral lange adem en heel houden. Heel houden, dat was to finish first, you first have to finish. Dus
ja.
Dat is het spel tussen de techniek en wat en hoe hard...
Wat kan de auto aan?
Ja. En wat kan de auto aan? En toen zijn we 9e algemeen geworden.
Amai.
Maar ik was pas 20 en ik mocht met een beker, die heb ik achter me staan, en het geld ophalen. Ik zeg, jongens, dan gaan we een keer in het casino kijken, want daar ben ik nog nooit geweest. Maar daar mocht ik niet in, want ik was geen 21.
Ja.
Dus dat was eigenlijk in een huidige WK-rally om mijn 20ste mijn eerste grote succes.
Ja. Maar je was semi-fabriekspiloot in die tijd van DAF.
Ja. Ja.
En dat is later nog verder uitgegroeid.
Dat is ook verder uitgegroeid, want ik ben in de DAF-tijd hebben we dus Monte Carlo gereden. En hebben we, maar in tussentijd hebben we ook nog de East African Safari gereden. En dat was 7000 kilometer Kenia gegaan naar Tanzania. Dat was eigenlijk één grote klassementsoefening. Na 7000 kilometer trainen, waar ik onwijs veel ervaring op heb gedaan. Maar ook om 4 dagen samen te trainen met... die gingen van lodge naar lodge en die kwamen wij tegen. En die vonden dat wij gekken waren om alleen te trainen. Of te verkennen, want als je stilstaat, staat in the middle of nowhere.
Ja.
En die hadden een sleepkabel bij. Dat was mijn idool, Timo Makkinen, met Henry Lidden. En Henry Lidden was toen de top of the world.
Ja.
In co-pilotering. En in de tweede wagen zat Roger Clark en Gilbert Stapelaren. En van Gilbert heb ik ook heel veel geleerd.
Oh.
Ook omdat hij uit die omgeving kwam.
Ja.
Maar van Gilbert heb ik met name het mistrijden geleerd.
Mistrijden.
En van Lidden heb ik goede notes leren maken. En dat ging zover dat wij er zo'n goede vibe mee hadden met die mannen. En waar we eigenlijk tegenop keken, maar op een gegeven moment was dat...
Het was heel vriendschappelijk,
ja.
En van elkaar leren en zo.
Ja.
Wat is trouwens het geheim van goed in de mist rijden?
Goed in de mist rijden?
Ja.
Ja, dat zijn technieken die kunnen niet zomaar uitrijden. Dat is net als op goede noot rijden, dat is zo hoog mogelijk je ritme houden. Wat veel mensen doen, ook met noots, want dan kunnen de passtand horen, oh, die rijdt niet op noots. Want die remt veel te veel. Die zet hem te veel stil. Moet opnieuw beginnen.
Mm-hmm.
Dat is tempo houden. Hè? Tempo houden. En niet helemaal. Bijna stil. Tempo proberen te houden. Heel de weg gebruiken. Links en rechts. Dat je dus eigenlijk. Wat je normaal opzet. Of ik hem links opzet. Dan zet hem weer rechts terug. Maar het gewoon het zoeken van randje naar randje. En dan op een gegeven moment op bepaald gevoel het insteken en het dan weer oversteken van, daar komt waarschijnlijk de linkse, maar in die oversteek was er al die auto constant in beweging in te houden dat je dan weer snel die rechts in zit. Het was zo sterk dat wij in een camperrally of ik weet niet, het was een Belgische evenement en in Ardennen komen we naar een service toe en daar stond Gilbert onderaan. En toen reed ik met Morris Marina. En toen stonden een paar mensen bij. Hij zegt, daar komen ze aan. En toen zei hij, en toen hoorde hij mij aankomen. En toen zegt hij, daar komt de Wim aan. En die mannen allemaal, ja, Gilbert, ouwe.
Hoe weet ik dat nou?
Hoe weet ik dat nou?
Ja.
Hij zegt, ik heb hem wegwijs gemaakt. En ik hoor aan zijn tempo... Dat de Wim is, want niemand rijdt dit tempo in de mist.
Ja, mooi. Dat is wel heel apart. Ja, dat is mooi, ja. Mooi.
Maar ook het vervolg van Henry Lidden. Ja,
goede notes moeten hebben en de mist ook natuurlijk.
Ja, maar voilà. Goede notes is cruciaal. In Nederland geloven ze er niet in, omdat het allemaal recht is.
Blijft.
Maar de mensen, dat hoef ik jou niet te vertellen, mensen die niet echt over de grens zijn geweest. Die echte Catalonia, Portugal, weet ik van Monte Carlo hebben gereden. Ja, dan leerde nooit rijden. Maar wij kwamen een keer, gingen de Mengs rijden. En die mochten toen niet trainen. En niet verkennen. En die Engelsen hadden allemaal stafkaarten. En die waren allemaal door vriendjes en dingen. En waren allemaal al ingetekend.
Er
hadden
nooit
opgemaakt. En ik kom in het hotel, kom ik Henry Lidden tegen. En dat was meteen klik, klik. En toen zei hij, do you have any maps and pace notes? No, we haven't at all.
Uh-huh. Yeah.
En toen zei hij, wait. Hij ging naar zijn kamer. Hij ging zijn pace notes. Nog eens ging niet de maps, maar volledige pace notes halen. En hij zei, hier, copy them. En toen mochten wij van Henry Lidden...
Later is hij teammanager van Ford geworden, of niet?
Ja, Henry had overal voor gezeten. Alleen hij is de jongen overleden in het vliegtuigcrash in Noord-Afrika. Hè. Maar al die latere mensen... Ik heb een paar jaar terug nog de Waldviertel Rally in Oostenrijk gereden op uitnodiging. En er deed ook met mijn rode escort al, dus 3 jaar geleden, denk ik 4 jaar. De eerste 10 auto's werden uitgenodigd, omdat er in Oostenrijk een keer 2 zware crashes met voorrijauto's gebouwd, demowagens. En dan wilden ze niet meer hebben, ze zeggen wij gaan mensen uitnodigen. Wij gaan mensen uitnodigen die
waarvan ze weten dat ze capabel zijn om te doen. Zonder brokken te maken.
Nou, die hadden dus de Rhino Alto in uitgenodigd.
Ja.
Vol names. En die was toen bijna 80. Hij is nu 82. En ze zaten mee in hetzelfde hotel. En die reden met een BMW van Oostenrijk. En ik had mijn escort bij. Maar daar hebben wij alleen maar onder het eten, of 's avonds met een biertje, alleen maar over mensen gehad die we gezamenlijk kenden van die oude tijd. En Rhino, die kan vertellen, die man, hij heet ook de professor. Hè?
Ah, oké, zijn bijnaam.
Dat was zijn bijnaam, hè? De professor. Hij heeft alle Audi's afgesteld, alle Opels afgesteld, alle Datsuns op de fabriek met de ingenieurs. Hij wist ook welke ingenieur die hij nog niet moest, want die geloofde hem niet.
En waar hij wel goed mee kon werken.
En waar hij wel ging mee. Maar de professor die ging zo ver, want die vroeg aan mij van, ja Wim, welke noods rij jij tegenwoordig nog? Ja. Ik zeg, hè?
Ja.
Ik zeg die van vroeger, van Henry Lynn, de Engelse noods. Very good. That is the only in the world which I could go fast.
Ja.
Want hij had ook weer met een Engelse co-piloot in de tijd. En dat was wel ook nog na zijn echt actieve tijd. Dat hij ook voor iedereen reed op uitnodiging. Dat hij aan een universiteit in Engeland. Was hij met die notes heen gegaan. Dat ze door een academicus uit te laten vinden. Omdat ik heb een week hier op de simulator een keer geprobeerd met mijn ogen. En Kevin had allemaal rechts 1, rechts 4, rechts 2. En ik moet er wel te veel bij nadenken. Want rechts 1, daar moet je bocht voor maken. Rechts 2, moet je bocht voor maken. Maar als je een flat hebt, dan hoef je geen bocht voor te maken, want die is flat. En een slide, en een quick fast, en een fast. Je benoemt meteen die bocht. Geeft geen vertaalslag van een cijfer in een letter.
Ja.
En daar heeft hij dus echt universitair uit laten zoeken. Wat dat in de mind setting.
Hoe dat werkt. Hoe je die verwerkt in letters.
Nou, daarbij bleek absoluut de Engelse notes.
Ja. Dat is dan het systeem met de medium en de K-left.
Yes,
en
die dingen. Ja,
ik heb ze ook nog geleerd.
Ja, ik heb ze bij Henk Vossen gebruikt op die manier.
Henk rijdt er ook nog steeds op.
Ja. En ik zweer er ook nog bij. Maar ik moet zeggen, daar hebben wij wel van de grote jongens geleerd.
Ja. Nu, ik denk dat ieder team, piloot, navi moet zich vinden in een systeem wat leent en wat goed is. Persoonlijk vond ik het niet zo'n leuk systeem om mee te werken. Maar er zijn anderen waar ik wel goed mijn draai mee vind. Dus,
Nee, absoluut. En respect voor iedereen die op zijn manier denkt dat hij het beste en wat bij hem het beste binnenkomt. Maar ik heb dat meer dan 50 jaar gedaan. En ik ben er niet meer van afgeweken. En als ik dan iets anders hoor, heb je die gewenning en de automatisme niet meer.
Ja, de eerste rallies, die waren sowieso nog op stafkaart. Want je kreeg de pace notes van de Engelse vrienden, om het zo te zeggen.
Ja.
Dus en dat was eigenlijk de eerste rallies die net van 7000 kilometer, was ook gewoon op kaart allemaal, toch?
Ja.
Maar waarom was het interessant voor een DAF om de East African Safari te gaan doen? Puur door het uithoudingsvermogen, dat ze kunnen aantonen, kijken eens wat die auto kan? Of,
In de tijd zat DAF, die is al met de 33 in de rallies begonnen en met de 44. Ik heb er niet mee gereden, ik ben met de 55 pas begonnen.
Ja.
Maar in die tijd ervoor, het Slotenmaker, Van Lennep dan meegereden. Claude Laurent heel lang.
Ja.
En die auto's die stonden veel bekend als truddenscheuters. Oude wijvenauto's. die hadden niet een imago om sportief te zijn. En daarom hebben ze die losgelaten in wedstrijdvorm. En zijn ze zelfs tot in de formuleauto's gegaan met zware variometric eronder. En die zware Variomatic, die hebben ze later in de proto's, in de 555's gelegd. Maar, en van Lieverlee zijn de, met de 55, daar zijn eigenlijk de grootste successen meegekomen.
Ja.
Vooral die witte die hier staat, dat is de auto met de meeste klasoverwinningen in een WK-rally of een Europese rally. Ja. Claude Laurent is daar derde algemeen mee geworden in Acropolis.
Ongelooflijk,
ja.
18e algemeen, toen ik 22e was, in Monte Carlo. Hij heeft er ook Portugal mee gereden. Toen ben ik gefinished. Hij toevallig niet op dat moment. Maar, want Claude was echt ook voor DAF een grote meneer. En Jean-Louis Ax. Wij waren eigenlijk de drie vaste fabrieksrijders. Maar naar Zuid-Afrika, om de 22e, dat was Rob Slotemaker stond gepland om in Afrika te rijden voor DAF. En die heeft toen daarvoor in Zweden, in februari, want Safari was meestal april, hè, die kant. En toen heeft hij een kuntje uitgehaald in de rally van Zweden, heeft hij in DAF in de sloot gezet. Omdat hij zondagsverplichtingen had met de Camaro op Zandvoort.
Oh.
Nou, heeft meneer Van Doorn hem meteen gezegd.
Niet een dank afgenomen.
U kunt wel gaan. Die hebben hem en 3 weken voor de rally, of 4 weken pas, belde Rob Kok, de manager, mij op. Wim, heb jij tijd om naar Afrika te gaan? Ik zeg, oeh. En wat gaan we er doen? Ja, we gaan naar de Safari Rally. En we zijn een maand weg. Want het is een week trainen, een week rust, een week rijden. Maar we zijn een maand weg. En toen had ik echt, het eerste wat me in me opkwam, en denk van ja, ik mag als ervaring met team mee en ik mag de servicewagen rijden.
De vraag was niet duidelijk.
Dat ging echt op. Ik moest eigenlijk aan mijn vader vragen, want ik werkte in de garage. Ik zei, ja pap, ik ging normaal weg, maar ik word wel uitgenodigd voor de safari. En dan moet dus Kees ook mee.
Nou, uiteindelijk... toen wist je dat het voor te rijden was, dat je Kees een snavie mee wou hebben.
Ja, toen wist ik inmiddels dat voor te rijden. Nee, want er was een hetzelfde telefoongesprek. Ik zei, moet ik dan de service uit rijden?
Ja.
Ik zeg, want die monteurs die zijn er al een week voor ons met de auto's om op hoogte sproeiersafstellingen en zo te
doen. Ja.
Nou ja, nee. Jij bent een vervanging voor Rob Slotemaker. Ik denk, quite an honor.
Ja.
En toen heb ik nog snel ja mogen zeggen.
Ja. Werd al betaald door DAF in die tijd? Of dat bedoel ik, kon je dan het salaris uithalen? Of was het puur van je krijgt een DAF en je mag rijden en de rest wordt allemaal betaald?
Om eerlijk te zeggen, bij Gulf Star was je blij dat alles betaald werd. Maar toen ik bij DAF al het testwerk deed en Marathon La Route, 96 uur en alle grote rallies reed, ik kreeg een dagloon bij DAF. In een envelopje overhandigd regelmatig door Martin van Doorn zelf. Dus door de directeur, niet mijn loonstrookje, maar...
Gewoon een envelopje?
In een envelopje. En ik kwam als 22 jaar manneke terug uit Afrika. En ik was 30 dagen weg geweest. En er zat 4.500 gulden in. Toen, in die tijd.
Dat is een klap geld.
Dat was een klap geld voor mij, want ik had ook geen geld. En ik ben in 73 getrouwd met mijn lief. En jammer genoeg is ze overleden, maar
ja.
Dat was een klap geld. En ik stond ook op het punt om een huisje te kopen, maar mijn aanbetaling had ik wel nog iets verdiend.
Ja, mooi. Ja.
Maar op een gegeven moment besloot DAF om uit de rallysport, autosport te stappen, denk ik.
Ja.
En toen heb je DAF, het dealerteam, eigenlijk overgenomen.
Nou, dat is een hele rare combinatie geweest. De Luybrees DAF Competition werd het toen. Heel toevallig in de Kennedy Line, het oude gedeelte, laatste straat rechtsaf en daar in een grote hal. En het is net als bij veel fabrieken gebeurd dat er... Want zo is eigenlijk M-Sport ook ontstaan. En zo zijn veel fabrieken ontstaan. de fabrieken wilden eigenlijk niet meer fabrieksteam zijn. En de rallyafdeling was in de DAF productiegedeelte, Gelder op zijn weg, was een doorn in het oog. Hielden veel mensen van het werk af, want als ze even de proefbaan op gingen, dan stond en werd een DAF gestart, dan stond iedereen buiten. Dus de fabriek zei, hier moeten we vanaf. Toen is DAF Luibrechts Competition opgestart, maar dat was eigenlijk een
satellietteam.
Een satellietteam.
Like M-Sport.
Gewoon, ja, net als M-Sport.
Ja.
En onze naam werd gebruikt, Luibrechts DAF Competition. Mm-hmm. Wij konden ook klanten bedienen. Hè? We hebben veel DAF's voor andere mensen geprepareerd. Want heel de proefstand werd hier neergezet. De vier fabrieksmonteurs die toen mee naar Afrika zijn geweest, die werden ook daar op
te werk gesteld.
Te werk gesteld op een loonstrookskund af. Dus zo heeft dat een tijdje gedraaid totdat Volvo DAF overnam.
Ja.
En die heeft al Activa, Passiva, alles overgenomen.
Mm-hmm.
En toen is dat weer teniet gegaan.
Ja. Was nog beter geregeld als bij Malcolm Wilson dan. Die moet zelf budget zorgen voor zijn personeel te betalen.
Ja, precies. Ja, precies. Maar dit was echt tot het gereedschap, de bruggen, de motorproefstand, de monteurs. Echt allemaal door DAF betaald.
Mooi.
En net vertelde je van Henry Lydon, daar heb je eigenlijk de notes van leren. Want dat was hij helemaal nieuw dan, toen.
Nou ja, toen in Afrika nog niet. Ik kende wel notes rijden. We reden wel op notes. Maar de finesses, zeg maar.
Ah.
Want in notes rijden, als ik met een Nederlander spreek, of ik heb verschillende mensen gecoacht, dan moest ik in Nederland altijd iemand echt in het hoofd pompen hoe belangrijk dan co-piloot is. En hoe belangrijk dat nooit zijn. En nou zijn het hier wel veel rechte wegen en veel ontginningswegen, maar toch de rempunten, de moeilijke momenten. En je hebt een left en je hebt een titans en je hebt een niet snijden en je hebt een opens en je hebt een bad, een sloot vlak aan het randje ligt. Er zijn zoveel nuances in tremmen. Waar ga ik de bocht in? Waar kom ik eruit? Dat dit feilloos aangevoeld moet worden door de rijder en de co. Daarom zijn zoveel co's zo lang bij één rijder.
Ja, helemaal bij u, hè? Dat kunnen we zien. Hè? Dat,
ja.
Ja.
Want er zijn van alle wedstrijden eigenlijk maar drie navigatoren waar u 80% van de wedstrijden mee heeft gekregen.
Ja, ja, dat is in het eerste geval Kees. Er werd straks nog aan gememoreerd dikke 30 rallies. Bruno mijn zwager ook.
Ja, zwager, hè? Ja,
ah. Ja, die is met mijn zus getrouwd. Woont te Valkswaard, zie ik ook dagelijks.
En Ab Molkenboer.
En Ab Molkenboer, waar ik voor Peugeot, Samba Peugeot en met Mitsubishi heb gekregen.
Ja, daar ben je Nederlands kampioen mee geworden.
Ja, ja. En daarna heb ik nog met Ton Helle gereden en nu de laatste 10 jaar eigenlijk met Bart, met mijn jongere broer.
Ja.
Die had zelf veel rallycross gereden. En toen hij nog in Noorwegen woonde, met zijn zoon gereden in Noorwegen. En die is toen hij weer terugkwam, en die woont nu in Achel, is hij met mij als pensionado gaan rijden.
Ja, ja.
Maar die verstaat mij ook wat ik wil.
Ja.
En die snapt. Ja, want als je in Noorwegen gewend bent om sneeuw en ijs dit te doen, dan snap je ook wat nooit zijn.
Mm-hmm.
De belangrijkheid van nooit. Ja, want het is. Ik heb met Kevin ook wel eens op een proef gestaan bij een rallyeren in de buurt. En wij zeiden van, die rijdt niet op nooit. Die een beetje. En die kent het. Die rijdt vol op nooit.
Ja.
Hij had een auto niet gezien, maar je hoort het al. En het ritme van de beweging.
Ja.
Geluid van de auto. Maar die notes, en de interactie en de energie tussen die twee mensen wordt zo vaak onderschat.
Ja, ja. Ja. Zo belangrijk.
Ik hamer er ook altijd op. En ik heb jaren met Mats gereden. Ja. We hebben nog samen herinneringen eraan, om het zo te zeggen. En op het duur zo'n perfect systeem. Dat echt gewoon, ja, dat ging tyfus af.
Wat is de allereerste wedstrijd geweest die je op notes hebt gereden? Want ja, ik kon vanuit kaart lezen natuurlijk.
Nou, ik kan me wel herinneren dat de laatste ELE op de weg in de Ardennen,
ja,
was in 73. Het was heel slecht weer, stormbomen op de weg, allemaal omwegen. Ze moesten ook wel een eindje kunnen rijden, want dat ging toen al hard, net door. Want de rijden ging helemaal hard. En op openbare wegen. En daar begon ik ook wel een beetje, niet angst, maar daar begon ik wel een beetje tegen te verzetten dat sommige mensen daar veel te brutaal waren in de bebouwde kommen.
En bij
boeren op een erf. Een beetje lomp handelen, terwijl het ook bij andere mensen op de spullen komt en zo.
Mm-hmm.
Maar de laatste, in 73, dat was de laatste ELE als kaartlezerrally. Die hebben nog gewonnen. Kees en ik met een DAF. Met de 66. Rond die tijd zijn er veel rallies
overgeschakeld
naar het proefklassement.
Volgens mij is tot rally in 75 ook klassements geworden, volgens mij weer of 75.
Ja, want toen heb ik nog met een Volvo, dus een 42, zijn Zweedse kist,
mm-hmm,
met Piet Eining gereden. Of toen was ik...
Dus, ja.
Ja, toen reed ik eigenlijk voor Leland al, na de DAF-tijd, 475. En toen ben ik met een nickname, met een pseudoniem, Guillaume, heb ik een paar rallies met hem gereden.
Willem op z'n Frans, hè?
Willem op z'n Frans, Guillaume.
Voor de sigarensponsor of zo.
Nee, ik kreeg voor Leland toen nog officieel. En ik mocht niet van een ander merk krijgen. En toen ben ik in een Zweedse Volvo. Piet die reed al een paar keer mee in Zweed, maar die had hem al een paar keer van de weg gezet, of een paar jaar een kapot gereden. Nou ja, ik stond bekend als een heel oude, een technisch rijder. To finish first, yeah, first have to finish in een rally.
Ja.
En toen zijn we ook, en toen reed Russell Brooks en al die mannen, veel Engelsen, die reden allemaal snelle Engelse auto's in de Tulp Rally.
Ja.
Maar toen hadden wij groep 2 gewonnen met die Volvo, en 9e algemeen. Dan best wel gaan zitten voor zo'n grote familieauto.
Ja. Mm-hmm. Je refereerde er net zelf ook aan. Hè? Je bent begonnen met DAF natuurlijk. Hè? Dat DAF-dealerteam zullen we noemen. Toen Morris. Hoe ben je daar dan terecht gekomen?
Wij waren al in de DAF-tijd waren we eigenlijk British Leyland dealer. Ah. Vandaar ook de Minikjes waar we mee begonnen zijn. Want we waren dealer van Mini Cooper, Triumph. Dus voor de British Leyland auto's.
Aha.
En toen ben ik...
Ik heb nooit anders geweten, Luibrechts Vocht. Ik had die
dat is de laatste 35 jaar pas, hè?
Ja.
Mijn opa heeft vroeger ook wel Vocht verkocht, maar... Maar in die tijd, eind 73, heb ik ook voor Leyland al wat werkjes gedaan. Want mijn broer die reed met een Marina Rallycross. En die ging toen op Blidden een Europese wedstrijd te rijden, maar hij had geen internationale licentie. En toen vroegen ze of ik voor hem in Engeland wilde rijden. Nou ja, dat vond ik wel leuk om een keer rallycross te rijden. En van die ene rallycross werd ik door de BBC uitgenodigd om met de beste 30 Engelsen een winterserie te rijden. Met de Marina prototype met V8, Rover V8 motor erin met Westlake koppen erop. En die auto zat de koplampen en alles in, maar daar heb ik gewoon tussen Godschap en al die mannen tussen de MK1's kon ik meeblazen. En ik moest woensdags of dinsdags vloog ik naar Londen toe en de chauffeur van Leeuwen haalde me op, bracht me naar het hotel. En als ik zo schreef, had donderdagsmorgens, bracht de chauffeur mij weer terug naar het vliegveld.
Ja.
Dus zo ben ik eigenlijk ook bij Leyland binnengekomen. Via stand-in voor de rallycross. En omdat DAF over was.
Mm-hmm.
En toen zijn we een marina gaan bouwen. En die marina lag een 1300 motor in. Met 4 gasklepcarburateurs nog met een motor. Een motorfiets met schuifkleppen. En ja, daar ging wel aardig, maar ik gebruikte in de rallies de 1800 motor die bij mijn broer in de rallycross auto zat.
Aha.
En zo reden wij, vanmiddag nog mijn man over gehad, met SLS en Limburgia.
Ja.
Door de afgravingen heen met de marina. En dan ging het echt om de eerste drie plaatsen. Dat we toch met die auto konden krijgen. Ik weet nog goed dat we met de 1800 en Limburgia zijn gefinished. S'nachts een motor om hebben gebouwd. Want Bart moest zondags rallycross.
Ja. En toen op een gegeven moment overstap naar Triumph. Ja, Triumph.
Ja, de Triumph Dolomite Sprint. Dat was een net is eigenlijk wel het Marina-project. Dat was van Leyland Benelux. Dat was de sponsoring van de Benelux-landen. Dat kreeg in principe ook voor België. Want daar heb ik ook nog als shows moeten staan en zo. Maar toen kwam de Dolomite Sprint. Want die was... Dat was een betere auto geschikt voor de rallies. Die was weliswaar een vierdeur zwaar. Maar die had wel de nodige pk's, want die ging over de 200 pk geprepareerd. En die hadden ze al voor Brian Kulchets in die tijd gebouwd. En toen heeft de Britse Leyland Benelux heeft zijn auto door de fabriek laten bouwen voor mij. En zo ben ik in die Dolomite Sprint terechtgekomen.
WK-wedstrijden, we hebben het net al... even wat anders, ja.
Ja.
Je hebt zowel in Nederland als in België heb je veel gereden.
Ja. Ja,
dat kunnen we zien.
Ja.
Wat is de absoluut leukste wedstrijd die je in Nederland hebt gereden?
Ja, de leukste wedstrijd. In zo'n lange tijd dan is er altijd wel iets leuker of het leukst. En er zijn meestal andere omstandigheden als alleen de rally aan verbonden.
Ja, 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 ja. Ja. Ja.
Maar als ik door de jaren heen... Moet ik wel zeggen dat in de overleving van alle rallies en van 73 af in de klassementsproefrally, dat eigenlijk de ELE wel de mooiste proeven constant heeft geleverd. En toen het niet meer ging, laatste proef zomer 20 kilometer onverhard, ging niet meer natuurlijk gebied geworden.
Ja.
Maar als je nu ziet dat je op Wintelreen nog 17 kilometer onverhard hebt en veel onverharde stukken en nog veel Sint-Oederode die er altijd in blijft. Ik ben niet
Gooi, mooie proef, hè? Gooi, mooie proef, ja.
Een uitdagende proef, hè?
Ja.
Steentjes, bochtig, kort, veel ja, draaien.
Stroef klinkertjes. Ja. Groene klinkertjes.
Ja, dus, ja ik vind een super interessante proef. Ja. Omdat...
Plus, het is ook je thuisrally eigenlijk altijd geweest.
Ja, het is je thuisrally, maar in variatie, als je dus... Ik heb ook wel graag altijd Hellendoorn gereden, want die had vooral in die tijd ook mooie proeven. Het Heuvelse Salland gebeuren en zo.
Ja, ja, zeker.
Mag ook niet meer gereden worden. Maar die hadden toen ook wel hele mooie proeven. En ik kwam in die omgeving ook graag. Dus ik mag toch wel de ELE. Maar ja, we hebben ook een tijdje de Gulf Star Rally gehad, waar ik toen voor reed. En toen hadden wij hier al jaren, hier van de Leenderweg naar de Achelse Kluis, een asfaltweggetje is waar ik alleen maar met de fiets over kwam. Er was toen op het ijs een klassementsproef van de Seul of Star Rally. En toen reed zelfs Per Eklund nog mee. Ja. In een Saab. Ik zei, maar die zal op mijn weg, zal ik me toch niet pakken. Ja, die pakte me wel, maar ik was tweede. Dus ik was wel dichtbij, maar
ja, ja.
Ik heb hem niet kunnen pakken.
En in België, wat staat de mooiste wedstrijd?
België heeft heel veel mooie wedstrijden. Ja, de meest aansprekende is natuurlijk altijd Ypres geweest.
Ja.
Omdat ik ook die met DAF, met de prototype, met de Marina, met de Dolomite, met de Mitsubishi, met veel diverse auto's heen gereden heb. Maar ik vond Zangfiet leuk, ik vond de Conrals leuk, ik vond daar in Landen, Haspengouw vond ik leuk. De Ronde van West-Vlaanderen. Ja, dat is meer het idee à la Ypres. Hè? Met veel...
Hetzelfde gebied ook een beetje.
Hetzelfde gebied. Ja. Ze hebben allemaal zijn charmes. Maar ik reed wel heel graag in België, dat wel.
Ja.
Ik had er ook heel veel fans, moet ik zeggen.
Ja, volgens mij in 1982, toen je Nederlands kampioen bent geworden, bestond de helft van de wedstrijden waren in België.
Ja.
Volgens mij.
Ja.
Haspengouw en volgens mij Boekelen Spa.
Boekle ben ik mee begonnen, ja. Ja. Dat was de eerste wedstrijd voor het Nederlands kampioenschap.
Ja, in februari al.
Ja. En de laatste rally was de Keulen-Aarweiler. En die was toen nog... de Aarweiler rally was toen nog hoofdzakelijk onverhard. Want ik weet nog, dat was de laatste rally voor het kampioenschap. Ik heb daarna ergens in de hoek foto's hangen. Ik was altijd een beetje in strijd met Guy. En Guy die komt me af. Allee Wim, ik heb gehoord, jij moet derde worden. Dan zei jij Nederlands kampioen. Oh, nee, je hoeft alleen maar te finishen. Want Maaskant die was er al uit en die had zijn auto wel kapot. En die. Allee, je hoeft maar te finishen en je bent eruit. Ik zeg, Guy, mag ik u even wel zeggen dat dat geen waardig afscheid is voor om een kampioen te worden? Ik zeg, want ik heb nog één doel. Want er zitten ook veel moeilijke passages naar beneden, naar de finish. Naar het riviertje toe, zeiden we toen.
Ja.
En dan wil ik toch wel sneller zijn dan nu. Maar mijn jong, dat gaat niet horen, hè. Hij reed met de Manta. En je zei het zot, want je rijdt voor het kampioenschap. We zullen het zien. En ik reed toen 8 seconden sneller dan zij.
Ja.
Toen had ik hem. Godverdomme, zei hij. Hè?
Ja, ja.
Zeg, ja, maar ik zeg, nou kan ik tenminste zeggen...
Met eervol.
Dat ik eervol kampioen ben geworden. Want ik ga er niet hier als een brasser naar beneden rijden. En nu.
Ja, ja.
Nee, vol een bak, want anders ga ik eraf. Ik moet wel op mijn ritme blijven.
Ja. Nou, ja.
Kikkel Zoel zei in de eerste podcast van... dat is een lieve man of een fijne man, hè?
Ja.
Nou, dat is heel toevallig dat jij dat zo zegt. Want ik hoorde van Frank vanmiddag zelf. Ja, jij staat bekend in Nederland als een lieve man. Zeg.
Ja, ja, dat ja, zei maar, hij ook. Hij zei bij ons in de podcast.
Ik heb letterlijk gezegd van hem, dan gaan we echt een mooie man met een rallyhart. Heb ik letterlijk gezegd.
Ja. Ja. Maar ja, dat is wel de manier waarop ik heb mensen gecoacht. Ik heb Giel Bols en Bert de Jong naar een Nederlands kampioenschap mogen brengen. Maar ook om er hard tegen te zijn. Ik heb verschillende mensen van de zijlijn gecoacht. Maar overal waar wij kwamen, en welk land ook, daarom was ik in België ook best wel populair, omdat ik met iedereen praat.
Ja.
En iedereen te woord staat. En of dat nou oudere mensen zijn die zomaar eens komen kijken, of vooral kinderen die heel enthousiast zijn en die ook meenemen in jouw gesprek. Ja, ik vind, daar hoort erbij.
Mm-hmm.
En ik had in een Ypres had ik... was een notaris uit omgeving Ypres. En wij komen eens een keer ook weer met de rally. Oh, dat was met de marine. Toen moesten we langs Ypres en hadden we daar op groep. En hadden we een hele ronde geloof ik met de Antwerpen start of zoiets. Camperrally. Ik weet het niet precies. Maar zo lang is dat geleden.
Ja.
Toen was ik er nog zo, denk ik.
Toen was ik er nog niet misschien.
Of toen was ik er nog niet misschien.
Zo jong ben je ook niet.
Toen stond diezelfde notaris, ja, waar ik altijd een net woordje mee had. Die stond met een hele groep mensen achter mij. En hij durfde zich niet op te dringen. Want de mensen waren met de auto's bij zich. Hij zei, dat is de Wim, hè. Dat is mijn man, hè. Komt de kant naar Ypres, hè. Hij was zo met zijn klanten bezig.
Ja.
En ik draai hem om en ik zie, ik loop hem meteen naartoe. En ik begin een hand te geven. Ik ga al die mensen een hand geven, hè.
Ja.
Want ik denk, ja, dat hoort erbij. Oh, nou, helemaal vreed. Ik de aandacht gaf,
ja.
En erkend. Toen trok je de beurs over. Zag ik achteraf was dat hij mijn monteurs geld gaf.
Gaat maar in een drinkje.
Nee, je moet goed voor de Wims in de auto zorgen.
Ze extra motiveren.
Ja.
Leuk.
Hij betaalde als fan, zeg maar.
Ja, ja.
Op een gegeven moment...
Nou, ik wil heel even nog... Ja? Omdat je zegt, ik heb verschillende mensen gecoacht. Mensen die onze tweede podcast gehoord hebben.
Johnny
Hoes Junior.
Ja.
Ja, die was ook vol lof. Ik heb twee leermeesters gehad. Jan van der Marel en Wim Luibrechts. Die de kunst had om eigenlijk aan tafel uit te leggen hoe je moet rally rijden. Dus dat...
Hij heeft de uitspraak was gedaan en Wim kwam in een pak ze gewoon maal blorrood de auto laten bewegen.
Ja.
En toen in de zomer, dat ik met een na het jaar van het kampioenschap had ik die Mitsubishi ingeleverd. En toen ben ik met Jan Marel en Lapperman ben ik met een groep N als Kona. Kun jij de ELE rijden, want ik heb sponsorverplichtingen. Ja, een groep N, maar ik wil wel. Leuk. We rijden. Hier op de laatste proef 20 kilometer over 8 zomeren. En Johnny Hoes reed toen met de auto waar ik kampioen mee was geworden.
Met Smissie, ja.
Die was wel per tang een beetje sneller. Die Mitsubishi die was tegen de 300 pk. En in de groep N Opel, wat heet die? 180 of zo?
Ja, zoiets.
Maar jij was sneller.
En de goeie. Maar we kwamen in de finish. Zeg, Wim, zit hier nou, ga ik op pakken, hè? En zeg, we moeten nog één proef. Zandproef. Ik zeg, zand is voor mij, onverwacht is voor mij, Johnny, hè? Je zult echt je best moeten doen, want ik stond 45 seconden achter hem. En ik ben voor hem gestart, ik krijg die proef, ik finish en ik stap uit, want ik wilde meteen
een tijd weten.
En hij stapt uit, helemaal nat en uitgelezen. Hij kijkt me zo aan, ik heb u. Ik zeg, nou, ik voel niks, je hebt me niet. Jawel, een tijd. Ik zeg, die heb ik al gehoord. Hoeveel is het dan? Ik zeg, nou, ik heb 1 minuut 13 goed gemaakt op u.
Oeh,
toen deed ze er. Toen zei hij niks meer. 1 minuut 13, zei hij. Ja, ik moest het toch 45 goed maken. Dan moet ik rechts voor gaan zitten. Ik zeg, het is onverwacht, dan is hij voor mij.
Ja.
1 minuut 13.
Dat was een proef in de nacht toen, of niet?
Ja, hij was laatst in de vroege morgen.
In de vroege morgen,
ja. Donker wel.
Donker en werd een beetje licht. Was toen wel.
Ik ken hem onder de naam Zomeren Zand.
Ja, Zomeren Zand, ja. Dat was de laatste proef. Er zat jumps en alles in, hoor.
Ja.
En dan opzetten en kort haaks inzetten. En, ja, er zat ook wel van alles in, maar goed.
Eigenlijk zijn we nu in de jaren 80 aanbeland.
Ja. Ja.
Waar we ook heen willen gaan.
Dit is een heel mooi moment om deel 1 van deze podcast met Wim Luibrechts af te sluiten. We hebben de jaren 60 en 70 van Wim hebben we gehad. We gaan nu verder met de jaren 80 en 90. En dat lijkt me mooi om daar een tweede deel van te maken. Het tweede deel komt volgende week online. Dus het zou leuk zijn als jullie dan ook weer allemaal komen luisteren. In ieder geval bedankt voor het luisteren naar deel 1 van de podcast met Wim Luibrechts.
Je luisterde naar deel 1 van de Op de Rally Koffie podcast. Deel 2 komt volgende week online.